Goed, vanmorgen gaan we weer naar de tweede Korinthebrief. Daar zijn we gebleven. 2 Korinthe. De tweede Korinthebrief. Hoofdstuk 3. En voor we wat gaan lezen uit dit gedeelte van 2 Korinthe 3, wil ik u zeggen dat ik vandaag en ook de volgende keer, en denk ook nog de volgende keer erop, dus totaal 3 keer, wat dieper op de materie, de achterliggende materie, zal ingaan. En vanavond gaan we nog eens expliciet kijken naar met wie wordt nou het nieuwe verbond gesloten. Er wordt geleerd dat het gesloten is met de kerk. Maar het antwoord wat we vandaag zullen zien vanuit Gods woord is dat het nieuwe verbond uitsluitend en alleen met 1 natie is en wordt gesloten, de natie Israël. Waarom moeten we daar wel wat dieper op ingaan? Omdat in de handelingenperiode Paulus een dienaar geworden was van het nieuwe verbond. En we moeten ook wel kijken waarom dat nieuwe verbond geen doorgang kon vinden. En we moeten ons ook gaan afvragen, maar daar komen we deze keer niet aan toe, maar het is wel interessant om die vragen stuk voor stuk te beantwoorden. Is Paulus nu nog een dienaar van het nieuwe verbond? Want het nieuwe verbond, daar kunnen we het antwoord wel gelijk op geven. Het nieuwe verbond is aangeboden aan het volk Israël in de handelingen als een nieuw huwelijksverbond. Alleen Israël was ongehoorzaam en wilde niet op dat verbond ingaan en is niet in een verbondsrelatie met God gekomen. En daarom is dat verbond uitgesteld. En is er in Gods plan heel iets anders in de plaats voor gekomen, namelijk wat wij zijn, de gemeente van het lichaam van Christus. Maar helaas wordt het in de kerkgeschiedenis niet verstaan. En beginnen we maar bij de basis dat de kerken leren dat Israël eigenlijk heeft afgedaan, dat je het allemaal die teksten moet gaan vergeestelijken, omdat het niet met Israël te maken heeft, maar met de kerk, met de gemeente te maken heeft. En dat wij in een nieuwe verbondsrelatie met God gekomen zijn. Natuurlijk is dat een geestelijke strijd. De tegenstander zit namelijk niet stil, al die jaren niet, ook in de tijd van de apostel Paulus niet, om Gods woord te versluieren, om dat te bedekken. Waardoor je niet in de Bijbel ontdekt wat Gods plan exact inhoudt en je ook niet ontdekt wie je eigenlijk zelf bent. Daarom bevinden heel wat christenen, om zo maar te zeggen, zich in een identiteitscrisis. Ze weten eenvoudig niet wie ze zijn. En ook al ontdekken ze, door met elkaar studie te maken van Gods woord uiteindelijk, dat wij toebehoren aan het lichaam van Christus en leren ze wel kennen wat dat voor een hoop en belofte en roeping heeft. En zegeningen heeft, is men toch geneigd om weer, als men andere sprekers hoort die verwijzen naar Israël, dat wij in de plaats van Israël gekomen zijn, of heel ver gaan in het praktisch toepassen van de belofte en de zegeningen van Israël voor ons, dat ze toch weer een verleid worden, een neiging krijgen om weer terug te keren naar die aardse roeping van Israël, die aardse zegeningen. Dat wil men dan beleven en dat versluiert dan weer wie ze zelf zijn, waardoor ze weer terechtkomen in duisternis en ze allerlei dingen op zichzelf gaan toepassen die helemaal niet hen van toepassing zijn. En daar staat de hedendaagse christenheid ook weer vandaag de dag weer bol van. Men is verward. Men weet gewoon niet wie ze zelf zijn. En ze gaan zich al heel gauw identificeren met dat ze een geestelijke Jood zijn. En dan is de drang heel groot om maar te bewijzen dat wij misschien behoren tot een of andere stam van Israël. En wordt vanuit de Bijbel getracht om dat maar weer te bewijzen. Maar dat is niet zo. Wij behoren niet tot de natie Israël. Maar goed, laten we eens kijken over die versluiering waar Paulus het over heeft in 2 Korinthe 3. En daar iets over lezen en ook over het nieuwe verbond in 2 Korinthe 3. Hij zegt in 2 Korinthe 3 vers 6, en ik begin voor het verband in vers 4. Zulk een vertrouwen hebben wij door Christus op God, niet dat wij uit onszelf bekwaam zijn iets als ons werk in rekening te brengen, maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet de letter, maar des geestes, want de letter doodt, maar de geest maakt levend. Hij zegt heel duidelijk in het begin van vers 6, die ons bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Hij is dus een dienaar van een nieuw verbond. Wanneer? Toen hij de tweede Korinthebrief schreef. Toen was hij een dienaar van een nieuw verbond. En hij samen met de apostelen bood dat exclusief aan het volk Israël. Om in die verbondsrelatie, die nieuwe verbondsrelatie, te treden met God. Op die bediening komt hij nog een keer terug in hoofdstuk 4, vers 1. Hij heeft over dezelfde bediening. Daarom nu wij deze bediening, dat is de bediening van het nieuw verbond, hebben, die ons door een barmhartigheid is toevertrouwd, verliezen wij de moed niet, maar hebben wij verworpen alle schandelijke praktijken die het licht niet kunnen zien. Daar wij niet met sluwheid omgaan of het woord Gods vervalsen, maar de waarheid aan het licht brengen en zo bij elk menselijk geweten onze eigen aanbeveling zijn voor het oog van God. Ja, hij werd bestreden in die bediening die hij had in de handelingen om aan Israël dat nieuwe verbond als het ware aan te bieden of ze door die nieuwe verbondsrelatie wilden hebben. Want er waren allerlei sprekers die zeiden tegen de Joden die tot Christus gekomen waren, die de Messias waren gaan geloven. Ja, wat die apostel Paulus, die boodschap waar die apostel Paulus mee komt, dat moet je niet aanvaarden. En die wezen eigenlijk de Joodse gelovigen in die tijd terug naar het oude verbond. En die verrijkten zichzelf ook nog, dat hebben we de voorgaande keren wel onderzocht. Paulus zegt, nee, ik ga niet met sluwheid om. Nee, ik breng de waarheid aan het licht. En bij elk menselijk geweten zijn wij onze eigen aanbeveling voor het oog van God. Toch is het wel belangrijk dat hij nog eens onderstreept dat hij een dienaar is van een nieuw verbond. En niet een dienaar is van het oude verbond. Maar wat geschiedde met het oude verbond en wat geschiedde door de prediking van het oude verbond, dat ze tegen Paulus ingingen. Nou, dat werkt als een sluier. Want hij zegt in 2 Korinthe 3, vers 14. En heeft hij het erover over de Jood in het algemeen. 2 Korinthe 3, vers 14. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Here bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. Nou, dat was ook zo. Als weer in de synagoge waar Paulus ook kwam en predikte, en ze op de Heer Jezus Christus als de Messias wees, en als de Joden die aanvaarden, als ze Christus aanvaarden, dan werd de bedekking als het ware weggenomen. Dan ontdekten ze opeens dat het oude verbond verwisseld zou gaan worden voor een nieuw verbond dat aangeboden werd. Opeens kregen ze de geest, en de geest schreef de wet Gods in hun harten, waardoor ze die wet Gods eigenlijk als vanzelf konden houden, ja, dan vielen hen de schellen van de ogen. Je kan zeggen eigenlijk door de traditieleer onder de Joden, de rabbijnen, de Talmud en alle overleveringen die er waren, ja, daar zei Christus ook al van tegen de wetgeleerden, tegen de schriftgeleerden en tegen de fariseeën, de saduceeën, van ja, wat jullie doen is eigenlijk dat jullie het woord van God verduisteren. Jullie hebben het woord van God door de traditie, door de overlevering van de oude op slot gedaan en de sleutel weggeworpen, zodat niemand meer het woord van God kan openen en het niet meer begrijpt. Ook in onze dagen, in onze afgelopen 2000 jaar kerkdienst, zie je hetzelfde, dat traditieleer en overleveringen, ook christelijke overleveringen, het woord van God enorm kunnen verduisteren. Maar dat hadden de Joden, kenden dat ook. En nu had Paulus hier in de handelingen weer last van dit soort lieden die in de Korinthische gemeente kwamen. En die dus weer het woord van God versluierden, zoals de Jood, voordat hij Christus had leren kennen als Messias, ook eigenlijk van het oude verbond eigenlijk niets begreep. En het een enorme wet werd waar hij gebukt onder ging. Ja, het is altijd een geestelijke strijd. Ook in hoofdstuk 4 vers 3 staat dat. Hoofdstuk 4 vers 3. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan. Ongelovigen, wier overleggingen, wat je allemaal bedenkt, wat voor gedachten je allemaal hebt, hoe je overlegt, de God deze eeuw, ja, dat is de Satan, zo wordt Satan genoemd in de Bijbel, de God van deze eeuw, de God van deze aion, deze tegenwoordige boze aion, die al begonnen is bij de oprichting van Babel en die voortduurt die aion totdat het toekomstige Babylon te gronden zal gaan. Maar dan leven we nog steeds in die tegenwoordige boze aion. En wat doet de God deze eeuw, de God van deze aion? De tegenstander, Satan, de diabolos, de duivel, wat doet die? Ja, hij is niet met zonde bezig, zoals veel mensen denken. Nee, hij is niet met zonde bezig. Nee, hij slaagt met blindheid. Hij heeft in feite maar één opdracht, zou je kunnen zeggen. Hij heeft maar één van zin. En wat is zijn zin? Om de Bijbel te verduisteren. Om geestelijke zaken dooreen te werpen. De leugen te vermengen met de waarheid van de Bijbel. Zodat niemand meer weet waar het eigenlijk over gaat. En men de Bijbel maar een warrig boek vindt. Vers 4, ongelovigen wier overleggingen de God deze eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie, de heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is. Want wij prediken niet onszelf, maar Christus Jezus als Here, en onszelf als uw dienaren om Jezus wil. Want de God die gesproken heeft licht schijnen uit de duisternis, heeft het doen schijnen in onze harten, om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods, in het aangezicht van Christus. Dat is wat Paulus wil doen. De mensen het evangelie brengen der heerlijkheid. En dat dan gaat blijken zoals hier staat, dat mensen opeens gaan ontwaren dat schijnsel van de heerlijkheid van Christus, het beeld Gods is. Als ze door de prediking opeens ontdekken, licht schijnt voor mij in de duisternis. En opeens is alles niet meer zo duister. Het schijnt zelfs in je hart. Je wordt verlicht, geestelijk verlicht, met kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Je wordt getrokken in zijn gemeenschap en de gemeenschap van de Vader. Maar dat is een geestelijke strijd. Want de tegenstander zal altijd proberen dat licht wat uit Gods woord komt te versluieren. En hoe kan je dat nou beter doen? Door er af en toe een sluier overheen te gooien. En daarom sta ik voor de taak. Eerst maar vandaag nog eens te kijken. Met wie volgens de Bijbel wordt nou het nieuwe verbond gesloten? Dat is met Israël, niet met de kerk. Maar ik zal ook in de volgende keren nog wat dieper erop in moeten gaan. Want het is niet beperkt gebleven tot die sluier dat het nieuwe verbond met de kerk gesloten is en niet met Israël. Israël heeft afgedaan. Nee, het gaat nog veel verder. De tegenstander heeft nog meerdere sluiers gepakt in de kerkgeschiedenis en over dat nieuwe verbond geworpen, waardoor veel christenen geen onderscheid meer hebben. Maar vandaag gaan we spreken maar over sluier 1, zo noem ik het maar, sluier 1, dat het nieuwe verbond niet met de kerk gesloten is, maar met Israël. Ja, wie spreekt in het Oude Testament uitvoerig over het Nieuwe Verbond? Ja, dat is Jeremia. Laten we nogmaals maar eens lezen Jeremia. Jeremia, hoofdstuk 31. Jeremia 31. En dan gaan we wat dieper op dat Nieuwe Verbond in. Want we gaan eigenlijk alle teksten maar lezen die in de Bijbel gewoon over het Nieuwe Verbond gaan. We hebben maar één toetssteen, en dat is de Bijbel. Jeremia 31, vers 31, waar zo uitvoerig Jeremia spreekt over het nieuwe verbond. Het zijn eigenlijk hier vier versen, vers 31 tot en met vers 34. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Maar de eerste vraag aan dit vers is, met wie wordt volgens Jeremia het nieuw verbond gesloten? Nou, heel duidelijk staat het hier erbij, dat de Heere sluit dit verbond, het nieuw verbond, met het huis van Israël en het huis van Juda. Waarom wordt hier gesproken over twee huizen? Omdat je in de tijd van Jeremia twee koninkrijken had. Het koninkrijk van de 10 stammen en het koninkrijk van de 2 stammen. Het huis Israëls was het koninkrijk van de 10. En het huis van Juda was het koninkrijk van de 2 stammen, Juda en Benjamin. Daar wordt volgens Jeremia een nieuwe verbond mee gesloten. Wanneer zou het nieuwe verbond worden gesloten? Staat er ook bij, daar begint het mee. Zie de dagen komen. Het wordt dus niet gesloten in de dagen van Jeremia. Het wordt dus gesloten volgens Jeremia in de toekomst. Zie de dagen komen. Wanneer in de toekomst? Dat weten we niet. Maar we zullen wel zien aan de rest van de Bijbelgedeelte in de Bijbel, waar over het nieuwe verbond sprake is, wanneer dat nieuwe verbond gesloten zal zijn met de 12 stammen Israëls. Vers 32. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Hier krijg je in vers 32 dus een bevestiging, nog eens, met welke natie God dit verbond sluit. Hij sluit het dus eigenlijk met hetzelfde volk dat hij bij de hand nam en hen uit het land Egypte heeft geleid. Wanneer is, en welk volk is dat? Ja, dat is het volk Israël. Dat zijn de 12 stammen Israëls. Die heeft hij bij de hand genomen en die heeft hij uitgeleid, hè, de Exodus, uit het land Egypte. Bij die Exodus, tijdens die Exodus, toen ze bij de berg Sinaï kwamen, wat heeft God toen gedaan? Ja, toen sloot God een verbond, een huwelijksverbond, het oude verbond. Staat erbij, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben. Er is dus geen twijfel mogelijk dat het nieuwe verbond gesloten zal worden met hetzelfde volk als waar het oude verbond mee gesloten werd. En dat is het volk Israël. Daar is geen spel tussen te krijgen. Dat verbond hebben ze verbroken. Hoe? Ja, door afgoderij te plegen. Eigenlijk geestelijke hoererij, zo wordt het in de profeten altijd behandeld. Zij hoereerden dus. Ze liepen dus andere afgoden van andere volken achterna. Stenen afgoden, houten afgoden, daar bogen ze zich voor. En zo pleegden ze eigenlijk echtbreuk met de Heere God. Vers 33. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Wat is dan het nieuwe verbond inhoudelijk? Wat is de inhoud van een nieuwe verbond? Want je zou kunnen zeggen, ja heren, u zegt zelf dat eerste verbond, dat oude verbond, dat u met hen bij de Exodus, bij de Sinaï met hen sloot, dat hebben ze verbroken. U kunt nu wel een nieuw verbond gaan sluiten met hen. Maar ze hebben zich niet aan uw wet gehouden, hè? Aan het oude verbond gehouden. Wie zal dan zeggen dat ze zich aan een nieuw verbond zullen kunnen houden? Want het zijn maar mensen. Ze worden zo verleid. Nou, zegt de Heer, dit nieuwe verbond is toch een wat ander verbond dan het oude verbond. Want het oude verbond heb ik niet in een hart geschreven. Heb ik niet in een hart gelegd. Maar dat nieuwe verbond doe ik wel, zegt hij. Hij zegt, ik ga met het huis Israëls dat verbond sluiten na deze dagen. De dagen van Jeremia, ligt in de toekomst. Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ja, als de Heere dat doet, dat hij Gods wet in hun hart legt, in hun binnenste schrijft, niet op stenen tafelen schrijft. En daar heeft Paulus het over in 2 Korinthe 3. Hè, dat hij zijn bediening van het nieuwe verbond gaat vergelijken met het oude verbond. En dan trekt hij die hele parallel in heel 2 Korinthe 3. Dat moet u thuis nog maar eens uitgebreid lezen. Dat doen we de volgende keer nog wel. Maar dan gaat hij in 2 Korinthe 3 zeggen, ja, Mozes, ja, die schreef Gods wet op twee stenen tafelen. Hij zegt maar, het nieuwe verbond wordt niet geschreven op stenen tafelen, maar wordt geschreven op de tafelen van je hart. Nou, dat is precies hier wat Jeremia ook zegt. En wat God hier tegen Jeremia zegt, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Ja, dan pas gaat functioneren. Als de wet alleen maar wordt geschreven op stenen tafelen en je moet je daaraan houden, ja, dan wordt die wet wel heel erg zwaar. En er moet wat veranderen in jouw binnenste. En God doet dat in de toekomst. Door zijn geest schrijft hij zijn wet in je binnenste. In de binnenste van de Israëlieten. En als gevolg staat erbij, dan zal ik hun tot een God zijn en zij zullen tot mij een volk zijn. Wat zijn de gevolgen dan nog meer? Vers 34. Als God dat doet met de Israëliet en het nieuwe verbond zo met hem sluit. Vers 34. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en ieder zijn broeder leren, kent de Heer. Nee, die situatie die is dan niet meer. Hoe zal de situatie dan zijn? Want allen zullen mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren. Want ik zal een ongerechtigheid vergeven en een zonde niet meer gedenken. Wat zijn de geweldige gevolgen? Nou, wat hier staat. Alle zullen mij kennen, van de kleinste, van de kleine jochie, tot de grootste, tot opa aan toe. En alles wat daartussen zit, van de kleinste tot de grootste. Van degene die in het volk Israël maar de laagste positie inneemt, tot de grootste, die de hoogste positie inneemt. En alles wat daartussen zit, alle zullen mij kennen. Is dat een situatie ooit geweest? Mag je dan afvragen. We leven nu in het jaar tot 2010. En velen leren dat het nieuwe verbond is ingegaan bij het kruis van Golgotha. En dat alle gelovigen sinds het kruis van Golgotha tot het nieuwe verbond horen. Maar is dan ingegaan onder het volk van Israël vanaf, zeg maar ongeveer zo'n, wat denken we dan, zo'n 30 of 33 na Christus. Hè, toen Christus is gekruisigd, we weten niet de exacte datum, kan ook nog daarvoor zijn geweest. Daar gaan we maar niet over strijden. Maar omstreeks die tijd, tot 2010, is de situatie ingetreden dat allen van Israël de Heere hebben leren kennen. Dat ze niet meer hoeven te zeggen, vers 34, kent de Heere, want ze kennen me allemaal. Nee, die situatie is nooit ingetreden. Dat is toekomst. Dat is toekomst. Dat kunnen we dus hiervan leren. Het is nog geen praktijk. Het is toch wel een bijzonder ding, hè, dat de Heere zijn wet in hun binnenste zal geven en in hun hart zal schrijven. In Ezechiël 36 wordt ook over het verbond gesproken, dat nieuwe verbond. Ezechiël 36. En daar staat, Ezechiël 36, vers 25. Ezechiël 36, vers 25. Ik zal rein water over u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Nou, dat is heel bijzonder. Hier zie je wat er geschiet. Men verandert totaal. Ze zullen rein worden. Hun zonden worden hen vergeven. Ze zullen gereinigd worden van hun afgoden. Afgoderij zullen ze niet meer plegen. Ze zullen een nieuw hart krijgen. En een nieuwe geest in hun binnenste. Dat hart van steen, wat eigenlijk zich niet houden kan aan de wet. Ja, dat zal een hart van vlees worden, zoals hier staat. Wanneer zal dat verwezenlijkt worden? Nou, als je dat dan leest in hetzelfde hoofdstuk, Ezechiël 36, die geweldige ommekeer, dat zal geschieden als het huis Israëls teruggebracht wordt in het land Kanaan. Lees maar vers 24. Vers 24 hier. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen en ik zal u brengen naar uw eigen land. Dan geschiet het. Is dat heden ten dagen al geschied? Nee, is heden ten dagen nog niet geschied. Dat is nog steeds toekomst voor Israël. Dat de Heer het doet. Niet dat er niet zelf terugkomt. Er is wel heel wat teruggekeerd sinds 1948. Maar het is de Heer die het doet. En dat is niet een ticket nemen bij El Al. Staat ook nog in vers 28. Gij zult wonen in het land dat ik uw vaderen gegeven heb. Gij zult mij tot een volk zijn en ik zal u tot een God zijn. Dat is de situatie. Dan dus gaat dit in. Dan pas wordt dat nieuwe verbond aan hun verwezenlijkt. Als ze ook worden teruggebracht in hun land. Als je een hoofdstukje verder kijkt, Ezechiël 37, vind je dat ook in vers 21. Vers 21 van Ezechiël 37. Zo zegt de Heere, Heere, zie, ik haal de Israëlieten weg uit de volken naar wier gebied zij gegaan zijn. Ik zal hen van alle kanten bijeen verzamelen en hen naar hun land brengen. En ik zal hen tot één volk maken in het land op de bergen Israëls. En één koning over hen. En één koning zal over hen allen koning zijn. Niet langer zullen zij twee volken zijn. Niet langer verdeeld in twee koninkrijken. Dat is heel belangrijk. Dan pas wordt het onderscheid opgeheven tussen dus die 10 stammen en die 2 stammen. Ze worden één gemaakt, ze worden bijeen verzameld en in het land gebracht door de Heere. En vers 25 hier voegt nog toe dan, vers 25. Zij zullen wonen in het land dat ik aan mijn knecht Jacob gegeven heb en waarin hun vaders gewoond hebben. Ja, zij zullen daarin wonen, zij, hun kinderen en hun kindskinderen, tot in eeuwigheid. En mijn knecht David zal hun voor eeuwig tot vorst zijn. Het woord eeuwig, dat is aionisch, maar voor de aion van de toekomende eeuw, hè, van dat duizendjarige vrederijk, dat is de aion die komt, zal dus David over hen koning zijn. Maar ze zullen dus in dat land wonen, dat hij eerst aan mijn knecht Jacob, aan zijn knecht Jacob gegeven had, en waarin hun vaders gewoond hebben. Dit gaat allemaal over Israël, niet over ons. De Heere zal hen dus een nieuw hart geven en een nieuwe geest geven. En ze zullen wandelen naar Gods inzettingen en die Gods inzettingen ook doen. Dat lees je ook in Ezechiël 37, sla nog maar één pagina terug. Vers 26. Wat stond er ook weer bij? Vers 26. Ezechiël 36, vers 26. Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen en ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven en maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt en naarstig mijn overtredingen onderhoudt. Daar wordt dus verordeningen onderhoud. Dat geschiedt dus. Zij zullen zich dus aan Gods verordeningen en aan Gods inzettingen perfect zullen houden. Daarvoor wordt dus Gods geest in hun binnenste gegeven. Daarom ontvangen ze dus een nieuw hart. Om zich volmaakt te kunnen houden aan Gods wet. Dat zie je ook nog in Ezechiël 37, vers 24. Vers 24. En mijn knecht David zal koning over hen wezen. Eén herder zal er voor hen allen zijn. En dan krijg je het. Zij zullen naar mijn verordeningen wandelen en naastig mijn inzettingen onderhouden. Daar gaat het om. Wat dus Israël nooit is gelukt onder het oude verbond. Zich gewoon houden aan Gods wet. en al Gods inzettingen, al Gods verordeningen zich daaraan houden, dat is hun nooit gelukt onder het oude verbond. Maar het zal als vanzelf gaan onder het nieuwe verbond. Ze hoeven er helemaal geen moeite voor te doen. Het spreekt als vanzelf. Het gaat gewoon automatisch zo. Omdat in hun binnenste de wet Gods geschreven wordt. Hij legt zijn wet in hun hart. En dan komen ze eindelijk tot hun doel. Eindelijk verstaan ze hun roeping. Dat ze een koninklijk priesterdom zullen zijn. Een koninkrijk van priesters. En dat ze die priestertaak voor alle andere volkeren en naties en stammen van deze aarde kunnen uitoefenen. Om ze allemaal te brengen in de gemeenschap met God. Dat was de hele roeping, het hele doel waarom uit Abraham en Isaac en Jacob God een volk van 12 stammen formeerde. En ja, Gods roeping, Gods plan, ja, dat is niet anders geworden. Nee, Gods voornemen is onberouwelijk. Daar komt hij niet op terug. De plan voert hij uit. Dit plan verder, dat kan je nog verder lezen. Of dit verbond, dat kan je nog verder lezen in het Oude Testament. Als je alle tekstplaatsen daarin betrekt. Het is een aionisch verbond, een eeuwig verbond. En aionisch wil dan zeggen, het zal een verbond zijn wat van kracht zal zijn gedurende de toekomende aion, gedurende 1000 jaar. Als Israël aan zijn roeping heeft voldaan en alle 70 volkeren van deze wereld in gemeenschap hebt gebracht met de Heere God en dat inderdaad de wereldbevolking tot de voeten van de Heer Jezus zijn geleid, hè, want dat is hun doel, nou dan hebben ze zich aan hun roeping voldaan, dan is hun roeping ook afgelopen, maar gedurende die 1000 jaar zal dat nieuwe verbond van kracht zijn. Het is ook een verbond van vrede. Dat zullen we ook zien. Het is ook een vredeverbond. Ga maar eens naar Jesaja 55. Dan gaan we eens naar een heel ander Bijbelboek. Jesaja. Jesaja 55. Dan lees je het over dat verbond. Vers 3. Neigt uw oor en komt tot mij. Hoort op dat uw ziel leven. Ik zal met u een aionisch verbond sluiten. De betrouwbare genade bewijzen van David. Het is een eeuwig verbond. Zo ook in Jesaja 61. Jesaja 61 vers 8. Jesaja 61 vers 8. Want ik, de Heere, heb het recht lief. Ik haat onrechtmatige roof. Ik zal hun stipt hun loon geven. En een eeuwig verbond met hen sluiten. Een eeuwig verbond. Zo ook nog Jeremia 32. Dat is het volgende Bijbelboek. Jeremia 32. Vanaf vers 37. Jeremia 32 vers 37. Ik verzamel hen uit al de landen waarheen ik hen in mijn toorn en gramschap en grote verbolgenheid zal verdreven hebben. En ik zal hen naar deze plaats terugbrengen en hen veilig doen wonen. Zij zullen mij tot een volk zijn en ik zal hun tot een God zijn. Ik zal hun één van hart en één weg geven, zodat zij mij vrezen al de dagen hun en hun kinderen na hen ten goede. Dit gaat dus geschieden. En dan krijg je het eeuwige verbond, vers 40. Ja, ik zal een eeuwig verbond met hen sluiten, dat ik mij niet van achter hen afwenden zal en dat ik hun wel zal doen en mijn vrees zal ik in hun hart leggen, zodat zij niet van mij afwijken. Een eeuwig verbond, waarin Israël niet van afgeweken wordt. Ezechiël 16, ook spraken weer van dat verbond. Ezechiël 16. Vers 60. Ezechiël 16, vers 60. Daar staat, ik zal mijn verbond met u uit de dagen van uw jeugd gedenken en een eeuwig verbond met u oprichten. Dan zult gij terugdenken aan uw gedrag en uw schamen wanneer gij zowel uw grote als uw kleine zusters zult ontvangen. Ja, dat zijn al die broedervolken die ook uit Abraham, Isaac en Jacob zijn gekomen. Maar hier staat weer dat de Heere dus een eeuwig verbond met hen zal oprichten. Zo ook nog in Ezechiël 34. Ezechiël 34. Vers 25. Daar staat, ik zal met hen een verbond des vredes sluiten en het wildgedierte uit het land wegdoen, zodat zij veilig kunnen wonen in de steppen en slapen in de bossen. Het is een verbond van vrede. En dat wordt ook nog zo bevestigd in Ezechiël 37. Ezechiël 37, vers 26. Wat we ook al hebben gelezen, maar laten we het nog maar lezen. Ezechiël 37, vers 26. Ik zal met hen een verbond des vredes sluiten. Een eeuwig verbond met hen zal het zijn. Ik zal hun een plaats geven, hen vermeerderen en mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen stellen. Mijn woning zal ik bij hen zijn. Ik zal hun tot een God zijn en ze zullen mij tot een volk zijn. En de volken zullen weten dat ik de Heere het ben die Israël heilig, doordat mijn heiligdom voor eeuwig te midden van hen staat. Je ziet hier dus, nu hebben we alle tekstplaatsen in het Oude Testament gehad, van het Nieuwe Verbond. Het wordt continu met Israël gesloten. We leren ook uit al die tekstplaatsen dat het een verbond is wat eeuwig zal zijn, aionisch zal zijn voor 1000 jaar. Dat het een verbond zal zijn van vrede. Dat er een verbond is dat God zijn wet schrijft in hun hart. Hij geeft hen zijn geest. Ze zullen er nimmer van afwijken. Dat is het gevolg. Ze zullen zich aan de verordeningen en de inzettingen van de wet volmaakt kunnen houden. En ze zullen tot hun roeping komen. Die verstaan en die uitoefenen. En wat ook nog is, wat hier dan er nog bij staat, dat God zal wonen te midden van dat volk. Hij zegt, mijn heiligdom staat te midden van hen. Dat heiligdom, dat is de tempel, zal ook worden opgericht. En zou je dan nog doorlezen in Ezechiël, dat gaan we niet doen, want dan moet je heel veel gaan lezen. Maar u weet wel dat vanaf Ezechiël 41 tot het eind van Ezechiël, en dat zijn dus totaal wel 8 hoofdstukken, dat 8 hoofdstukken worden gewijd aan hoe die tempel zal zijn gebouwd, zal worden gebouwd. Hoe die tempel er exact uitziet, hoe die priesterdienst daarin zal plaatsvinden, hoe de Heere daarin zal wonen, hoe de wet vanuit Israël zal uitgaan over heel deze wereld naar alle volkeren. Kortom, dat hele bestuurlijke wordt helemaal ook nog omschreven en uitgelegd. Dat is de situatie van het Nieuwe Verbond. En die tijd is niet ingetreden. Hier wordt nergens gesproken over de kerk. Dat is pure inlegkunde, maar geen uitlegkunde. Nu kunnen we niet anders, nu we dit allemaal gelezen hebben aan het Oude Verbond. En zo doe je Bijbelstudie. Om ook alle tekstplaatsen maar te lezen in het Nieuwe Verbond. In het Nieuwe Testament. Dan moet je ook kijken in het Nieuwe Testament naar alle tekstplaatsen waar het woord verbond in voorkomt. En ook daar weer in nagaan wat de Bijbel daarover zegt. Of het helemaal in overeenstemming is met alle teksten die wij hebben gelezen hier in het Oude Testament. En we zullen zien dat het zo is. En dat ook daar je het niet anders kan uitleggen. Welk Bijbelboek in het Nieuwe Testament spreekt nou het meest over dit verbond, dit nieuwe verbond? Nou, dat is het Bijbelboek Hebreeën. Nou, het is niet zo verwonderlijk. Laat maar gaan naar Hebreeën. Er worden hele hoofdstukken aangeweid. We kunnen niet alles lezen. Maar wel de tekstplaatsen waar het woord verbond echt staat. Nieuw verbond. Gaan we naar Hebreeën. Ja, dat in Hebreeën het meest over het Nieuwe Verbond gesproken wordt, is niet zo verwonderlijk, want het is geschreven aan de Hebreeën. En wie zijn de Hebreeën? Ja, de Hebreeën zijn de Joden. De Hebreeën zijn de Joden die in de handelingen tot geloof in de Messias kwamen. En Christus aanvaarden als hun Messias. En die dus al de geest Gods uitgestort kregen in hun hart, waardoor die wet in hun hart geschreven werd. En ze konden verlustigen in de wet Gods. Zo lees je het ook, als Paulus zijn zendingsreizen heeft gedaan, zijn 3, en dan komt Jeruzalem. En hij ontmoet dan Petrus en Jacobus enzovoort, en hij spreekt met hen. Dan zegt Jacobus ook, Onder andere, hij zegt, zie je, er zijn duizenden hier in Jeruzalem tot geloof in de Messias gekomen onder de Joden. En ze verlustigen zich allemaal in de wet Gods. Want dat kunnen ze doen. Het is in hun hart geschreven. Automatisch kunnen ze zich daaraan houden. Het werd een aangeboden, dat nieuwe verbond. Het zag er naar alle kan eruit dat dat nieuwe verbond in werking kon treden. Als maar de hele natie Israël ja zei tegen dat nieuwe huwelijksverbond. Laat maar lezen in Hebreeën 7. Dat is de eerste keer dat je tegenkomt in de Hebreeënbrief. Hebreeën 7, vers 22. En dan gaan we lezen, vers 22. In zoverre is Jezus ook van een beter verbond borg geworden. Ja, dat is dat nieuwe verbond. Daar is de Heer Jezus dus van het beter, wordt hier een beter verbond genoemd. Ja, het nieuwe verbond is een beter verbond. Ja, daar is de Heer Jezus borg voor geworden. Hij staat er borg voor dat het ook komt. Dan lees je verder nog in hoofdstuk 8. En dan gaan we een heel gedeelte lezen maar. Hebreeën 8 vanaf vers 6. Nu echter heeft hij, dus Christus, een zoveel verhevener dienst verkregen als hij de middelaar is van een beter verbond. Daar zie je weer dat betere verbond. En daar is hij de middelaar van. Daar staat hij borg voor. En hoe wordt dat betere verbond gekenmerkt? Nou, lees maar door. Als hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust. Want indien dat eerste onberispelijk waren geweest, ja, dat oude verbond wat bij de Sinaï gesloten was. Want indien dat eerste onberispelijk waren geweest, zou er geen plaats gezocht zijn voor een tweede. Want hij berispt hen als hij zegt, ziede, er komen dagen, spreekt de Heere, dat ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Het is niet voor niks dat Paulus hier in de Hebreeënbrief opeens Jeremia 31 helemaal gaat aanhalen. Waarom? Zie, er komen dagen, spreekt de Heer. Ja, die dagen zijn nu in aantocht. Legt de apostel Paulus uit. Hij betrekt dus heel het gedeelte waar Jeremia over spreekt. Dat betrekt hij op de tijd van vandaag. He. Israël hoeft alleen maar de Heer Jezus als natie, als Messias te aanvaarden. En wat geschiet er dan? Ja, dan komen die dagen. Dan wordt het verbond gesloten. Dan is dat verbond helemaal van kracht. Lees maar door. Vers 8. Want hij berispt hen als hij zegt, zie, er komen dagen, spreekt de Heer, dat ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen. Niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen maakte, ten dagen dat ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden, want ze hebben zich niet gehouden aan mijn verbond. En ik heb mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Heer. Want dit is het verbond waarmede ik mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Heer. Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen en ik zal die in hun harten schrijven. En ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En niet langer zullen zij een ieder zijn medeburger en ieder zijn broeder leren, zeggende, ken de Heer, want allen zullen zij mij kennen. Van de kleinste tot de grootste onder hen. Want ik zal hen genadig zijn over hun ongerechtigheden. En hun zonde zal ik niet meer gedenken. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat verouderd en verjaard is niet ver van verdwijning. Nu had ook wel het eerste verbond bepalingen voor de eredienst en een heiligdom voor deze wereld, want er was een tent ingericht, de voorste, waarin de kandelaar, de tafel met de toonbroden stonden, en deze werd het heilige genoemd, en achter het tweede voorhangsel was er een tent genaamd het heilige der heiligen, met een gouden reukofferaltaar en de ark des verbonds, rondom met goud overtrokken, waarin zich bevonden, etc. etc., etc. Goed dit te lezen. Allemaal, want wat zegt Paulus hier nadat hij heel Jeremia heeft aangehaald, Jeremia 31? Dan zegt hij in vers 13 van hoofdstuk 8. Als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee dat eerste verouderd verklaard. Nou, dat wordt aangeboden door Paulus. Hij is een dienaar van het nieuwe verbond. Hij biedt het aan. Hij zegt tegen de Jood, ja, dat oude verbond, dat is verouderd verklaard. Dat is nabij de verdwijning, niet ver van de verdwijning. Het staat op punt om te verdwijnen, maar dan moet je wel overgaan nu naar het nieuwe verbond. Dan moet je wel open voor staan, dat je het nieuwe verbond wil sluiten. En bijzonder is dan die in hoofdstuk 9 begint te vertellen dat aan dat oude verbond, aan het eerste verbond, dat daar een hele tent was voor ingericht, een heiligdom. En hij gaat dat hele heiligdom beschrijven. Hij gaat heel de tabernakel beschrijven. Net zoals Ezechiël, als die spreekt over dat nieuwe verbond, dan gaat spreken over een heiligdom wat in de toekomst op aarde zal staan. En Ezechiël 41 tot en met 48 omschrijft zeer uitvoerig hoe dat heiligdom er helemaal uit zal zien, hoe het helemaal zal worden herbouwd. Ja, dat zit er aan vast. Aan het oude verbond, daar zat een tent aan vast, een tabernakel aan vast. Aan het nieuw verbond, wat zit daar aan vast? Een heiligdom. Vinden wij in de afgelopen 2000 jaar hier ergens op deze wereld, of nog specifieker, want het heiligdom wordt gebouwd in Jeruzalem. Vinden wij in Jeruzalem, als we terugkijken uit 2010, kijken we terug in al die jaren, in de afgelopen 2000 jaar, zien we dan na het kruis ergens dat daar een heiligdom is verrezen? Nou, ik kan maar één ding zeggen. Het heiligdom er stond, de tempel van Herodes, is in het jaartal 70 met de grond door de Romeinen gelijk gemaakt. Daar is brand in gesticht. En Israël heeft zelfs het land verloren waar ze in woonden. En ik weet wel, ze zijn teruggekeerd. Sinds 1948 is er weer sprake van een natie Israël. Maar is er al een heiligdom gebouwd? Dat heiligdom, wat helemaal exact beschreven wordt in die hoofdstukken, Ezechiël 41 tot 47, is dan zo dat je, nou, als je naar die bouw kijkt, dat je kan zeggen, nou, dat is al gebouwd. Nee, dat is niet gebouwd. Dat is nog toekomst. Daarom is het nieuwe verbond ook toekomst. Het zit dan aan elkaar vast. Het zit eraan vast of Israël, aan het moment dat Israël de Messias echt aanvaardt als natie. En dat is nog steeds niet geschied. Ja, hier in de handelingen biedt Paulus als dienaar van het nieuwe verbond dit echt aan Israël aan. En schrijft hij hen de Hebreeënbrief. Als we verder gaan lezen in Hebreeën komt dat woord verbond nog een keer voor in hoofdstuk 9 vers 15. Hoofdstuk 9 vers 15. En daarom is hij de middelaar van een nieuw verbond, opdat, nu hij de dood had ondergaan om te bevrijden van de overtredingen die onder het eerste verbond de geroepenen de belofte der eeuwige erfenis ontvangen zouden. Ja. Hij is de middelaar van een nieuw verbond. En waarom stierf hij nou? Om te verlossen. Om eigenlijk allen te betrekken die al deel hadden aan het eerste verbond, aan het oude verbond. Heel Israël te betrekken, die allemaal geroepenen waren. Om de belofte, om die eeuwige erfenis, die Aionische erfenis, om ontvangst te nemen. En je leest ook, als Christus wederkomt, dan lees je Daniel 12. Zodra Christus wederkomt op aarde, dan is er een opstanding onder Israël. En staan al die gelovigen staan op. En wat ze onder het oude verbond, onder het verbond van de Sinaï, nimmer konden bereiken, omdat ze zich niet aan het verbond konden houden, want het verbond was voor hen het verbond der wet. En ze konden zich daar niet aan houden. De wet is een spiegel. En de wet is gewoon te zwaar voor de mens. De mens kan zich daar niet aan houden. En ze faalden. Maar om toch te zorgen dat deze mensen die in zonde geboren zijn en zonde ook gestorven zijn, toch hun erfenis zullen ontvangen, een koninkrijk zullen zijn van priesters, is Christus gekomen als middelaar van het nieuwe verbond en heeft hij de dood ondergaan om hen te bevrijden en hen toch in de toekomst die erfenis te kunnen geven. Ook in hoofdstuk 10 wordt gesproken over het nieuwe bond. Vers 16, hoofdstuk 10, vers 16. Je begint met vers 15 voor het zinsverband. En ook de Heilige Geest geeft ons daarvan getuigenis, want nadat hij gezegd had, dit is het verbond waarmede ik mij aan hen verbinden zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten in hun harten leggen en die ook in hun verstand schrijven. En hun zonden en ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Ja, hier zie je het. Hier wordt weer eens onderstreept door Paulus. Hij haalt hier ook weer het Oude Testament aan. Hè. Hij gaat weer naar Jeremia 31 en zegt dat de Heere in dat verbond zijn wetten zal leggen in hun harten en in hun verstand zal schrijven. En dat het ook een verbond zal zijn van vergeving, want hun zonde en ongerechtigheid zal hij niet meer gedenken. Daarvoor stierf Christus ook. Om mogelijk te maken dat Israël op zijn roeping in kan gaan. En kan gaan functioneren in de toekomst. Ook in hoofdstuk 10 wordt nog verder gesproken over het nieuwe verbond in vers 29. Vers 29. En dan wordt er een waarschuwing gegeven aan de Hebreeën in die dagen toen die brief geschreven werd. Aan het volk van Israël, aan de Jood. Hoeveel zwaarder straf meent gij, zal hij verdienen, die de Zoon van God met voeten heeft getreden. Het bloed des verbonds, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht en de geest der genade gesmaad heeft. Want wij weten, die gezegd heeft, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden. En wederom, de Heere zal zijn volk oordelen. Vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Hij wordt een waarschuwing gegeven. Het werd gepredikt. Paulus was een dienaar van het nieuwe verbond. Hij predikte. En hij vroeg de Jood Christus te aanvaarden als Messias en op de aanbod van het nieuwe verbond in te gaan. En ze waren geheiligd. Wat is het woord heilige? Altijd in de Bijbel. Niet wat de mensheid ervan maakt en wat de kerken ervan hebben gemaakt. Van het woord heilig wordt gemaakt dat je geheiligd, dat je een heilige mag zijn, dat je... En dan ben je een heilige boom. En dan gaan ze iemand later nog eens na zijn dood nog eens heilig verklaren. Dat is apenkool. Pure apenkool. Dat slaat gewoon nergens op. Nee, heilig in de Bijbel is altijd het woord voor dat je apart wordt gezet voor Gods doel. Voor Gods dienst. Dat is wat wordt heilig. En ze waren geheiligd door het bloed des verbonds. Christus was voor ze gestorven. En Christus had ook gezegd, dit is het bloed, hè? Deze beker is het bloed, hè? Van het verbond wat met u gesloten wordt en wat voor u, dat bloed wat voor u vergoten wordt. Dat was het bloed des verbonds, dat is het bloed des verbonds, het bloed van Christus. En wat deden ze? Ze gingen dat bloed met voeten treden. Ze hebben het onrein geacht. En hij zegt, Paulus hier, hoeveel zwaarder straf meent gij zal hij verdienen die de Zoon van God met voeten heeft getreden? Want er waren in zijn dagen, dat lees je in de Hebreeënbrief al Joden, die interesseerden zich ervoor. Die gingen naar die diensten toe van Paulus, die hoorden dat. En eerst waren ze wel enthousiast dat de Messias gekomen was, maar later dachten ze, nee, dat is niet zo. En keerden zij zich er helemaal van af. En achtten zij het bloed onrein. En gingen ze de geest der genade smaden. Maar God is genade geweest dat hij... Dat ondanks dat Israël dat oude verbond verbroken heeft en gehoereerd heeft en de afgoden achterna gelopen is, is God genadig en heeft zijn geest gegeven der genade en hen genade betoond en biedt hen een nieuw verbond aan. En ze gaan dat bloed van het verbond, waardoor ze hun zonden en ongerechtigheden niet meer worden daar niet meer aan worden gedacht, hun zonden worden vergeven. En God zijn wet in hun hart wil leggen en in hun verstand wil schrijven, gaan ze dat verbond onrein achten. Nou, hoeveel zwaarder straf meent gij zal hij verdienen? Die de Zoon van God en het bloed van het verbond met voeten treedt. Dan krijg je met Christus zelf te maken. Want hij zegt, mij komt de wraak toe. En er wordt aangehaald, de Heere zal zijn volk oordelen. En dat is het volk Israël. God zal zijn volk oordelen. Met een wan is in zijn hand, zei Johannes de Doper, om de kaf van het koren te scheiden. Ja, vreselijk is het te vallen in de handen van de levende God. Dat is niet, daar is niet mee te spotten. Dat wordt ook herhaald, hè? Ook Christus zegt dat, in Matteüs 12. Zoek dat er maar bij, Matteüs 12. Vers 31. Matteüs 12, vers 31. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden. Maar de lastering van de geest zal niet vergeven worden. Spreekt iemand een woord tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden. Nog in deze eeuw, nog in de toekomende. Dat wordt niet vergeven. Toen de Heer Jezus optrad onder het volk en 3 jaar lang openbaar diende en hen liet zien dat hij de Messias was en dat zij hem verwierpen en hem kruisigden, wordt hen dat vergeven? Ja, dat wordt hen vergeven. En dat is hen vergeven. Maar, wat deed de Heer Jezus? Hij stuurde, dat zei hij ook, dat beloofde hij ook aan zijn apostelen, aan zijn discipelen. Wie zou hij sturen? Hij zou de geest sturen. En de geest kwam ook. En de handelingen is de bediening van de geest. De geest brak door de apostelen heen. En als ze die geest van genade smaden, dan kom je verkeerd uit. Want die zonde wordt je niet vergeven. Dat Israël Christus heeft gekruisigd en heeft verworpen toen hij openbaar zich aan hen vertoonde en door tekenen, krachten en wonderen liet zien wie hij was en ze hem nochtans als Messias kruisigde, dat werd hem vergeven. En hij zijn bloed vergoot tot vergeving van zonden, dat werd hem vergeven. Vader, ze weten niet wat ze doen. Vergeef het hun. En werd hem vergeven. Maar de Heer Jezus kondigt hier al aan. Maar spreekt iemand tegen de Heilige Geest, het zal hem niet vergeven worden, nog in deze eeuw, nog in de toekomende eeuw. Daion, hè? Nog in deze aion, nog in de toekomende aion. Daion van het 1000 jaar vrederijk. Wat de toekomende aion is. En die Jezus, die waarschuwt hier. En ook de apostel Paulus waarschuwt hier in Hebreeën hoofdstuk 10. De laatste keer dat het voorkomt is in Hebreeën 13, in de Hebreeënbrief, het woord verbond. Hebreeën 13, vers 20. Hebreeën 13, vers 20. De God nu des vredes, die onze Heer Jezus, de grote herder der schapen, door het bloed van een eeuwig verbond heeft teruggebracht uit de doden, bevestige u in alle goed om zijn wil te doen, terwijl hij aan ons doet wat in zijn ogen behagelijk is. Er wordt gesproken weer over een eeuwig verbond. Het is een aionisch verbond. Nou, nu is wel duidelijk dat je, als je al deze tekst uit de Hebreeënbrief neemt, het gaat steeds over het ene en hetzelfde verbond. Het verbond van Jeremia. Jeremia wordt niet voor niks tot 2 keer toe aangehaald en het woord verbond weer gebruikt. En omdat deze brief gericht is aan de Hebreeën, aan de Joden, hè, zie je heel duidelijk dat ook dat verbond ook niet anders gesloten kan worden dan met de Hebreeën. Wat zei Christus er verder van? Van dat verbond, nou dan ga je naar Matteüs, hoofdstuk 26, om er alle tekstplaatsen te lezen, waar het Nieuwe Testament over het verbond wordt gesproken. Matteüs 26. Dan lees je in vers 28. En ik begin maar in vers 27 voor het verband. En hij nam een beker, sprak de dankzegging uit en gaf hun die en zeide, drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Je ziet hier duidelijk dat het verbond dat gesloten werd door de Heere in zijn bloed. En dat bloed van het nieuwe verbond, ja, is, zou je kunnen zeggen, hier Matthäus even een pagina later, en dat is ook hier geschied een dag later, want dit was de avond voor zijn kruisiging, dat bloed van het nieuwe verbond is ook vergoten op Golgotha. Maar het is dus hetzelfde verbond als het verbond in Hebreeën, als het verbond in het Oude Testament. Wat wel heel wonderlijk is, als je leest vers 17 erbij, hier Matthäus 26, staat er: op de eerste dag van het feest der ongezuurde broden kwamen de discipelen bij Jezus en zeiden: waar wilt gij dat wij de toebereidselen maken voor u om het Pascha te eten? Hij zeide: gaat naar de stad tot die en die en zegt tot hem: de meester zegt, mijn tijd is nabij, bij u houd ik met mijn discipelen het Pascha. En de discipelen deden zoals Jezus hun had opgedragen en ze maakten het Pascha gereed. Toen het avond geworden was, lag hij aan met de 12 discipelen. Ja, wat zo wonderlijk is, dat de Heer Jezus hier niet zomaar bij een of andere maaltijd een beker pakt, hè, vers 27 en 28, zomaar een beker pakt en daar zit wijn in en hij zegt dan: drinkt allen daaruit, want dit is het bloed van mijn verbond dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonde. Nee, dit is niet zomaar een maaltijd, dit is de Pascha-maaltijd. En wat is nou niet wonderlijker? Dat als je in de Bijbel teruggaat naar het allereerste Pascha, het allereerste Pascha, wat ooit gevierd is. Waar werd dat gevierd? Wanneer werd dat gevierd? Ja, precies in de nacht bij de Exodus. Toen stond men in de nacht, stond men toen het Pascha te vieren. En toen vond de uittocht plaats uit Egypteland. Het volk toog uit. En ze kwamen bij de Sinaï en daar werd het verbond gesloten. En wat is nou wonderlijk dat de Heer Jezus, als hij hier zijn bloed vergiet wat het bloed is van het nieuwe verbond, dat dan hij dat ook doet, vlak voordat hij gekruisigd wordt en dat bloed echt vergoten wordt, dat hij dan hier het Pascha viert en hij laat zien dat hij het paaslam is. Het paaslam, eigenlijk waar al Exodus 12 over spreekt, hè? Waar je ziet dat in ieder gezin dat paaslam geslacht werd en ze door bloed uittogen uit het land Egypte. Dat is zo bijzonder, die parallel die er is. Lucas 22 laat ook nog zien welke beker het is. Lucas 22 is een paralleltekst natuurlijk, maar ook daar wordt het woord verbond in gebruikt. Lucas 22, vers 20. Lucas 22, vers 20. Evenzo de beker, na de maaltijd, zeggende: deze beker is een nieuw verbond in mijn bloed, die voor u uitgegoten wordt. Na de maaltijd, de beker na de maaltijd. Ja, in het midden van de ceremonie van Pascha vond een gewone maaltijd plaats, maar de ceremoniële Pascha werd er omheen gevierd. En welke beker is het precies? Want er gingen in die ceremonie 4 bekers totaal, 2 van tevoren en 2 daarna, deden de ronde. Maar deze beker is eigenlijk de derde beker, de beker na de maaltijd. Ja, deze beker is de derde beker en die wordt ook de beker genoemd, der dankzegging. Zoek maar op in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10, vers 16. 1 Korinthe 10, vers 16. Daar staat: is niet de beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, een gemeenschap met het bloed van Christus? Ja, het wordt hier genoemd, die beker, de beker der dankzegging. En dat is bekend uit het ritueel, wat bij de Joden nog steeds bekend is. Het is de derde beker. Ja, iedereen die altijd bij dit Pascha aanwezig was, zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament, waren altijd Joden, want zoek maar eens op in Exodus 12, zou je ook zien dat het Pascha een Joods feest is. Exodus 12. Exodus 12. Vers 43, helemaal aan het eind. Nadere bepalingen in zaken het Pascha staat er bij mij boven. En dan gaan we lezen. De Heere zei tot Mozes en Aaron: dit is de inzetting van het Pascha. Geen enkele vreemdeling mag ervan eten. Iedere slaaf die door iemand voor geld is gekocht, mag er eerst van eten wanneer gij hem besneden hebt. Een bijwoner en een dagloner mogen er niet van eten. In één huis zal het gegeten worden. Gij zult van het vlees niets uit het huis naar buiten brengen. Geen been zult gij ervan verbreken. De gehele vergadering van Israël zal dit vieren. Maar wanneer een vreemdeling bij u vertoeft en de Heere het Pascha wil vieren, dan zal ieder van het mannelijk geslacht dat bij hem behoort besneden worden. Eerst dan mag hij naderen om het te vieren. Hij zal gelden als in het land geboren. Maar geen enkele onbesnedene mag ervan eten. Nou, dat is wel duidelijk. En ook door Oud en Nieuw Testament heen zie je alleen wie hiervan eten, van het Pascha, wie dit vieren, wie die beker ter dankzegging, die derde beker drinken, waarvan de Jezus heeft gezegd, dit is de beker, dit wordt die wijn, die stelde voor dat bloed, wat voor de zonde vergoten werd, wie mocht daarvan drinken? Alleen de Jood mocht die derde beker drinken. En als een heiden dat wilde doen, ja, dan moest hij besneden worden. Dan moest hij als het ware toegevoegd worden, als een proselyet aan het Joodse volk. Anders was er geen mogelijkheid. Het is wel bijzonder als dan een evangelie. Hè? Er is één evangelie bij van de vier. Eén evangelie. En het evangelie is niet gericht aan de Jood. Het evangelie is gericht aan de wereld. Welk evangelie is dat? Dat is Johannes. Hè? Dat is niet Matthäus. Dat is niet Marcus. Ook niet Lucas. Maar het evangelie van Johannes. En als er één evangelie is. Wat is tot in detail toe. Uitvoerig. Aan de avond aandacht geeft. De avond en de nacht die voorafging aan de kruisiging van Christus, dan is het wel het Johannes-evangelie. Je kan lezen in Johannes 13 en 14 en 15 en 16, hoofdstuk aan hoofdstuk na hoofdstuk, wat er allemaal precies op die avond geschiedde en wat er allemaal aan tafel werd gezegd. Judas zat aan die tafel, Judas ging tijdens het eten, ging die weg enzovoort. Maar wat doet Johannes niet? Johannes, die heeft het helemaal niet over dat de Heer Jezus spreekt over het nieuwe verbond. Waarom heeft hij het niet over het nieuwe verbond? Waarom maakt hij er helemaal geen melding van? De apostel Johannes, terwijl hij zo uitvoerig erbij stilstaat wat er op die avond allemaal tot in detail toe is geschied. Ja, omdat het Johannes-evangelie niet gericht wordt aan de Israëliet, maar gericht wordt aan de gelovigen momenteel in deze wereld. En heeft die de opdracht om deze inzetting, die paaschamaaltijd, te houden? Nee. Valt die onder het nieuwe verbond? Nee. Als wij onder het nieuwe verbond zouden vallen, zou dit zeker in het Johannes-evangelie ten volle aandacht hebben gekregen. Maar Johannes sloeg het over. De apostel Paulus, nog een opmerkzaamheid, kan je in Efeze, Filippenzen, Colossense enzovoort, kan je daar al die brieven die hij schreef na Handelingen 28, kan je daar iets lezen, kan je daar het woord nieuwe verbond, kom je dat daarin tegen, het woord nieuwe verbond, je komt het nergens tegen meer. Terwijl hij het zo uitvoerig steeds in zijn mond nam. In al die brieven die hij tijdens de Handelingen schreef. Waarom heeft hij de brieven na de Handelingen? Het er nooit meer over. omdat met ons het nieuwe verbond niet gesloten wordt. En omdat Handelingen 28 plaatsvond. Dat Israël, het volk Israël, in feite zijn plan met het volk opschortte. Dat uitstelde. Het nieuwe verbond is uitgesteld in deze tijd. Maar het zal in de toekomst maar met één volk geschieden. En dat wordt ook wel een beetje bevestigd. Want als je gaat naar Romeinen 11, dan lees je daar wel over het nieuwe verbond. Maar dan zie je in Romeinenbrief nog steeds wel in de handelingen. Romeinen schreef Paulus tijdens de handelingen. Romeinen 11. Vers 27. Er staat: en dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Dan krijg je weer het woord verbond. Nou, drie keer raaien waar Paulus hier de aanhaling uit doet. Ja, weer uit Jeremia 31. Weer uit dat gedeelte wat we zo uitvoerig hebben gelezen. Maar wat zegt hij er ook bij? Ja, vers 28. Zij zijn naar het evangelie vijanden om uwentwil. Naar de verkiezing zijn ze geliefd om de vaderen wil. Want de genadegave en de roeping God zijn onberouwelijk. Nou, hier zie je het verbond met Israël. Dat zag Paulus wel komen hier in de handelingen. Dat kon geen doorgang vinden, want Israël verhardde zich. Israël wilde niet op dat verbond, nieuw verbond ingaan. Maar dat verbond, dat laat hij hier zien, dat zal toekomstig zijn en zal blijven bestaan voor Israël. En we doen er geen goed aan om dat nieuw verbond op ons te willen betrekken en eigenlijk willen roven van een natie Israël. Want dat is wat de kerk heeft gedaan in de afgelopen 2000 jaar. Je ontneemt het volk Israël zijn roeping. Je ontneemt het volk Israël dat nieuwe verbond. En je gaat je door een soort identiteitscrisis die je zelf hebt, omdat je zelf niet beseft en weet wie je zelf in Gods plan bent, daar ga je aan voorbij. Dat snap je blijkbaar niet. Dat is die geestelijke verwarring. Dan komt er een sluier te hangen over de Bijbel. En dat is wat de tegenstander doet. Die gooit er een sluier over. Die zegt, ja, maar Israël heeft afgedaan hoor. Nee, zegt hier de apostel Paulus, in vers 29, de genadegave en de roeping Gods van Israël zijn onberouwelijk. God komt er niet op terug. En zijn plannen falen niet. En dan mag je niet gaan vergeestelijken. En daarom, moeders en zusters, als je dan nog leest, dan de laatste plaats waar het in voorkomt, en dat is dan 2 Korinthe 3, en dan zitten we weer in het gedeelte, keren we dan terug waar we eigenlijk vertrokken zijn. En het gedeelte wat we bestuderen nu in deze dagen. Dan lees je in vers 6. En dat is dan de laatste tekstplaats waar het woord verbond in voorkomt. Vers 6. Maar onze bekwaamheid is Gods werk, die ons ook bekwaam gemaakt heeft om dienaren te zijn van een nieuw verbond. Niet de letter, zoals het oude verbond, het verbond, de bediening van Mozes, maar des geestes, ja, het is een verbond des geestes, en die geest der genade, zei Paulus, hè, in Hebreeën, die moet je niet smaden, want dat wordt je niet vergeven als je daartegen zondigt, Israël. Maar hij biedt het hier aan, want de letter dood, de letter heeft het oude verbond niet het resultaat waarop je mag hopen, Israëliet, maar de geest maakt levend. Dan schrijft ook daadwerkelijk God zijn wet in je binnenste. Vers 7, indien u de bediening des doods, want het oude verbond bracht voor de Jood alleen maar de dood met zich mee, met letters op stenen gegrift gepaard ging met zulke heerlijkheid, dat de zonen Israëls de blik niet op het aangezicht van Mozes konden vestigen, om de heerlijkheid van zijn aangezicht die toch verdwijnen moest, hoe zal niet nog meer de bediening des geestes in heerlijkheid zijn? Want indien de bediening die veroordeling brengt heerlijkheid was, veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt, overvloedig in heerlijkheid. Immers zelfs hetgeen verheerlijkt was, is in zoverre niet verheerlijkt als deze heerlijkheid het te boven gaat. Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid. Nou, dit zijn moeilijke woorden, maar het houdt in dat het nieuwe verbond in heerlijkheid, het oude verbond, verre te boven ging. En ook al is dat nieuwe verbond nog zo heerlijk, moeten we de verleiding kunnen verstaan dat wij Israël deze beloften, deze genade bewijzen, hè, dit nieuwe verbond en de zegeningen van het nieuwe verbond niet gaan omnemen en op de kerk gaan toepassen. Hè, dan werp je een sluier over de Bijbel. En dan ga je de schrift vergeestelijken. Dat hebben ze gedaan. Vergeestelijken in plaats van gewoon lezen wat er staat. Letterlijk nemen wat er staat. Laten we de Bijbel niet moeilijk maken. Dat is niet onze opdracht. Goed, de volgende keer gaan we hier verder mee. Zullen we samen met elkaar danken? Ja, Heer Jezus, wij danken u dat wij zo alle tekstplaatsen hebben mogen lezen die over het verbond gaan. En dan zien we daar toch een prachtige lijn in, dat gij nimmer uw plannen laat vallen. Dat gij vasthoudt aan geen wat gij in uzelf u hebt voorgenomen. En gij voert dat toch uit. En of de mens, en met name dan waar we over het nagedacht hebben, het volk Israël ongehoorzaam is en er niet op wil ingaan, dan stelt gij het uit. Maar gelukkig, het komt goed. U kunt aan u overlaten. Israël zal in gehoorzaamheid tot u terugkeren. En een nieuw verbond zal worden opgericht. En uw wet zal dan in hun harten geschreven worden. En ze zullen dan tot hun roeping komen. Dat ze een koninkrijk van priesters zullen zijn. En dat zal een geweldige zegen zijn voor deze aarde. En Jezus, als al die volkeren te maken krijgen met priesters die door u worden gestuurd om hen vanuit uw woord te leren, en dan zal er een geweldige tijd van vrede ook aanbreken, wat een mens in zich in eigen kracht nooit kan volbrengen. Heer, help ons zo, om steeds zo uw woord ook niet te vergeestelijken, niet te versluieren, maar letterlijk ook te nemen en daaruit te leven. Heer Jezus, ga zo met ons en geef ons zo een goede zondag. En breng ons zo vanavond weer bijeen. Dat vragen we uit genade. Amen. Zo, de Heer wil tot de volgende keer. Een goede zondag allemaal.